Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemel, koning, die ge u ter ere hebt opgericht. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 26 en daarvan het 8e vers. Doen wij ook vanavond belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 25 het 5e vers: loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. En daarna zal u het aloude kerstevangelie gelezen worden en wel uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 25, vers 5. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanavond vindt in Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, wanniegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die te Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houden in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons verkondigd heeft. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken met elkaar het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij voor de tweede maal op deze kerstdag samenkomen in uw huis. En wij bidden het u uit genade. Laat het zo mogen zijn zoals het was met de herders. Dat zij gekomen zijn met haast. En zich gebogen hebben voor het kindeke. Het aanbeden hebben. En dat zij heen gekeerd zijn. Huppelende en springende van zielenvreugd. Heere, geef ook dat we zo dit huis mogen verlaten. Verblijd door uw grote godsdaden, omdat gij door uw heilige geest onze ogen hebt geopend, opdat we gezien hebben dat kindeke in de kribbe van Bethlehem. En dat we door het geloof hebben mogen zien, daar ligt mijn zaligmaker. O Heere, dat we ons zo zalig mogen zien aan dat kindeke. Heere, gij roept er ons vanavond opnieuw toe op. En zie, o schenk ons dan ogen des geloofs om te zien. Heere, dat is een gave van u. Maar gij wilt op het gebed toch uw heilige geest schenken, opdat we zien mogen. En daarom bidden wij u ook. Laten wij hem mogen prediken. Laten wij hem mogen verkondigen. De zaligmaker die gekomen is om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Heere, dat hij zo verkondigd mag worden, die rijke Christus, die arm werd, om armen rijk te maken. Heere, wij bidden het u. Geef gij zelf door uw Heilige Geest ons diep inzicht in het heilgeheim van het kerstevangelie. Leid ons daarin onder de bediening van uw woord. Open gij zelf uw woord en geef dat we zo mogen zijn uitdelers van menigerlei genade. Heer, u kunt dat niet doen om ons, niet om de gemeente. We moeten het u belijden. We hebben het alles verzondigd. Maar doe gij het nog om u zelfs wil. Om uw grote naams wil. Tot eer en roem van uw heerlijke deugden. Doe het nog tot zaligheid van zondaren. Wees zo met heel de gemeente. Wij bidden u ook voor hen die vanavond hier niet kunnen zijn, omdat ze ziek zijn. Velen hebben er op dit moment last van. We denken ook aan onze broeder de Bakker die thuis is, met ons meeluistert. Och Heere, wil ook bij hem blijven en bij al de zieken. Ook zij die in verzorgingstehuizen, in ziekenhuizen, in rusthuizen verpleegd worden en ook niet meer met ons kunnen opgaan, wilt u ook bij hen zijn. Heere, gij bent toch die God die alom tegenwoordig is. En gij kunt ook daar uw zegen schenken. Ja, gij wilt ook daar op het gebed grote wonderen doen. Wil ook zijn bij hen die niet meer met ons opgaan. Heere, gij kent ze ook, gij weet waarom. Dat is ook hartelijk aan u de Heer op mogen dragen. Heere, breng gij toch bijeen. Dat is toch uw werk, gij bent toch die grote herder. Heere, dat ze uw stem mogen horen en komen. Om in uw woord toch een gang en treden mogen vastmaken. Heere, wil zo bij ons blijven. Gedenk ook aan hen die ook op deze kerstdag uitgaan in de grote steden. Om daar het woord van u te verkondigen aan duizend daklozen, aan prostituees. Heere, aan allen die verslaafd zijn, waar dan ook aan criminelen. O Heere, zegen ook dat werk, dat ook vanavond weer geschieden mag. Heere, wij smeken het u. Wil ook daar dat woord zijn kracht laten doen. Geef dat we bewogen mogen zijn met hen die ten dode wankelen. Heer, en als er dan ook nog zijn die folder lezen die door de evangelisatiecommissie verspreid is. Heer, geef toch dat het woord zijn kracht mag doen wat ook daarop afgedrukt staat. Je hebt toch één woord nodig om een hart te treffen. Zo zien onze ogen op tot u. Gedenk ons zo. Deze avond. Begeef en verlaat ons toch niet. Heer, laat het goed mogen zijn. O God, doe het toch, niet om ons. Om ons kan het niet. Heere, dat moeten we belijden en telkens weer belijden. Maar geef toch dat het mag zijn, opdat gij erin verheerlijk mag worden. Heere, zo heffen wij onze handen op tot u. Om het nu ook vanavond in alle dingen van u te mogen blijven verwachten. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Wij smeken het u, om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeenten, het werk van de verlossing, het heerlijke raadsplan om zondaren zalig te maken, het is geheel en al Gods werk. Toen daar in de stilte der eeuwigheid de vraag gesteld werd: hoe zal ik hen zetten onder de kinderen en hen geven het gewenste land? Toen stond daar de zoon op en zeide: zie, Vader, ik kom om uw wil te doen. Daar hebben, om met eerbied te spreken, de vader en de zoon in die raad des vredes besloten tot de weg waarin zondaren weer zalig kunnen worden. De weg waarin de zoon mens zou worden. En dat heerlijke raadsplan, het is enkel en alleen Gods werk. Het is voortgekomen uit zijn hart. En dat mocht ook Zacharias bezingen, als hij daar zegt: door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, waarmede ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Hij is gekomen omdat zijn ingewanden vol van barmhartigheid waren. Het is alles zijn heerlijk werk, maar ook de uitvoering waarin hij gegaan is naar deze wereld. Ook de aankondiging van zijn komst. De Heere heeft dat zelf gedaan. Hij heeft zijn engelen gezonden om die blijde boodschap te gaan verkondigen. Zo heeft hij de engel gezonden naar Maria. Om haar te verkondigen dat evangelie. Dat zij de moeder van de zaligmaker zal worden. En zij zal bevrucht worden en een zoon baren. En zijn naam Jezus heten. En hoewel Maria die wonderlijke boodschap nooit ten volle heeft kunnen begrijpen, mocht ze er toch van zeggen, mij geschiede naar uw woord. En zo hebben wij het ook vanmorgen gehoord, dat niet alleen Maria die boodschap kreeg, die heerlijke aankondiging, dat de tijd aangebroken was, waarop God dat volkomen raadsplan zou uitvoeren in de zending van zijn zoon naar deze aarde. Het mocht ook klinken in de oren van Jozef. We hebben gehoord hoe dat de engel het gezegd heeft. Jozef, vrees niet Maria uw vrouw tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En ook hier mocht het woord gesproken door de engel weerklank vinden in het hart van Jozef. Want hij is opgestaan en heeft Maria tot zijn vrouw genomen. En hij heeft het kindeke genoemd Jezus. Liefde gemeente, waar dat woord van de Heere komt, daar komt het met macht en met majesteit. En daar werkt het bekerend. Daar werkt het vertroostend. Daar werkt het bemoedigend. En zo heeft hij het niet alleen verkondigd aan Maria, aan Jozef. Maar zo heeft het God ook behaagd die aankondiging te doen van zijn zoon aan de herders. En zo willen wij vanavond bij die derde aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus stilstaan. Zoals hij geklonken heeft in de velden van Efrata. Ten aanhoren van de herders die het uit de mond van de engel mochten vernemen. Die heerlijke boodschap die we vinden in Lucas 2, de versen 10 tot en met 12. Waar we het woord des Heren lezen. En de engel zeide tot hen, vreest niet, want zie ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is. De zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Gemeente, we willen bij deze woorden stilstaan en dan letten op de hemelse aankondiging aan de herders van de geboorte van Gods Zoon. En we zien dan de omstandigheden waaronder die aankondiging plaatsvindt. We letten op de inhoud van die aankondiging en tenslotte ook op het teken bij die aankondiging. De hemelse aankondiging van de geboorte van Gods Zoon aan de herders, waarbij we dus letten op de omstandigheden, in de tweede plaats op de inhoud en in de derde plaats op het teken bij die aankondiging. Doch eerst gaan we daarvan zingen. En wel zoals Maria het mocht ervaren in haar lofzang. En daarvan het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij den Heer. Mijn zaligmaker noemen. Hoe heilig is toch zijn naam. Laat volk bij volk te saam barmhartigheid verwachten. En ook het zevende vers. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op. En ondertussen krijgt u gelegenheid om 1-1 rondgang uw liefdegaven te geven aan de Heer en aan zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Zingen we dat gemeente uit Psalm 98, het tweede vers, na het amen der prediking. We mogen vanavond dan opnieuw stilstaan bij de aankondiging van de geboorte van Gods Zoon. Was het vanmorgen aan Jozef, vanavond aan de herders in de velden van Efrata. En we letten dan in de eerste plaats op de omstandigheden waaronder die aankondiging plaatsvindt. In de tweede plaats mogen we bij de inhoud stilstaan. En ten derde bij het heerlijk teken dat gegeven wordt bij die aankondiging. Gemeente, zou er op aarde een tijd geweest zijn waarin het donkerder was dan de dagen waarin Lucas 2 zich afspeelt. De dagen van keizer Augustus. Hoe was het in Israël? Wel 400 jaar was er geen profetenstem meer gehoord in Israël. 400 jaar heeft de profetie gezwegen. En de godsdienst was verworden tot fariseïsme. Een godsdienst van regel op regel en gebod op gebod. Een godsdienst waarvan de Heer Jezus zou zeggen, zij leggen lasten op te zwaar om te dragen. Een volk zonder herder. En dan in politiek opzicht, waar was de stoel van David? Ze was niet meer te vinden. Een goddeloze keizer Augustus die zich als God waande, zat op de troon en hij regeerde. En de ganse wereld, ze lag gedompeld in het heidendom. Bijna niemand meer die God vreesde. Zou er ooit een donkere tijd geweest zijn dan de tijd van Lucas 2? En waar zou je dan je verwachting nog van moeten hebben? Als het al zo lang stil blijft van de heen. Geen profetie gehoord wordt. Geen regering meer is in de vreze des Heren. De ware godsdienst bijna schijnt uitgestorven te zijn. Is er dan nog verwachting in zulke donkere tijd? Misschien is het ook wel zo bij u, bij jou, dat het zo donker kan zijn. Dat je geen verwachting hebt. Dat je zegt, Heere, waar bent u toch? Ik zie u niet. Ik hoor u niet. Alles schijnt tegen mij te zijn. Is er nog verwachting voor mij? Geestelijk donker. In de dagen van Lucas 2. En ook in de geschiedenis die wij gaan overdenken is het letterlijk donker. Het is nacht geworden. De herders, zo lezen we, houden de nachtwacht bij hun kudden. De herders, ze hebben de hele dag met hun kudde rondgezworven door de steppen op zoek naar gras en naar water voor hun kudden. Maar nu, bij het vallen van de avond, wordt het gevaarlijk om rond te blijven zwerven en brengen ze hun kudde bijeen tot één grote kudde. En ze steken een vuur aan om de wilde dieren op een afstand te houden, om zichzelf wat te warmen. En ze bewaken de kudde tegen rovers. De herders, ach, ze zijn bij de mensen niet in tel. En zeker niet bij de vrome godsdienst, bij de fariseeën. Er wordt wel gezegd van de herders dat ze zo onbetrouwbaar geacht werden dat ze niet eens mochten getuigen voor de rechtbank. Je zou de herders in die dagen wel mogen typeren als het uitschot van de samenleving. Mensen waar je eigenlijk liever niet mee te doen zou hebben. Die je hooguit liet zwerven, ver van de bewoonde wereld, om op je schapen te passen. Nee, met herders kon je maar beter geen omgang hebben. En zo zien we ze daar zitten, bij elkaar, rondom het vuur. En het is stil. Wat heb je te zeggen? Als je de hele dag al met elkaar opgetrokken bent en al de dingen al besproken hebt en het is nacht geworden en het vuur brandt, ach, dan zit je zo stil met je gedachten, wat te staren in het vuur. En zo is het stil. De schapen slapen. De herders sluimeren wat. Ze warmen zich wat aan het vuur. Het is donker. Stil. En zie. Plotseling. In die duistere nacht. Daar gaat de hemel open. Daar daalt een hemelbode neer. In die donkere nacht. Ook in die geestelijk donkere nacht. Komt daar een hemelbode. En we lezen het. En een engel des Heren stond bij hen. En het Grieks wat hier door Lucas gebruikt wordt. Duidt op een plotselinge komst. Een geheel onverwachte komst. Ze hadden er in het geheel niet op gerekend. Nee, gemeente, wij moeten niet denken dat die herders daar bij elkaar zaten en spraken over de komst van de Heer Jezus. Wanneer zou die komen? Het waren wat rabouwen daar bij elkaar. Die hadden wel wat anders te doen dan te dromen van een zaligmaker. Vechten voor hun bestaan. Daar kwam het op aan, zien te overleven in die harde maatschappij. En zo zitten ze daar. En zie, God komt uit de hemel, bij monden van zijn engel, naar deze herders. En wat staat er dan? En de heerlijkheid des Heren omscheen hen, zowel van voren als van achteren als opzij. Overal bemerken zij het licht uit de hemel. De heerlijkheid des Heren omscheen hen. Onze kanttekeningen, ze zeggen ervan. Het was een goddelijke glans in klaarheid en helderheid. Een afschijnsel van de Heren der heerlijkheid. Waarvan de apostel Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Van die Heere die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, dewelke geen mens gezien heeft, nog zien kan. En iets van dat licht, van dat ontoegankelijke licht, van die goddelijke heerlijkheid, straalt eraf en omschijnt de herders. De heerlijkheid des Heren. Het is een uitdrukking die we ook tegenkomen in het Oude Testament. En het duidt op de aanwezigheid van God. Zoals hij bijvoorbeeld nederdaalde op de Sinaï. Toen hij de wet ging geven aan zijn volk Israël. Toen rookte en donderde de Sinaï. En was er een verterend vuur. Tot wie niemand naderen mocht. En ook iets van die heerlijkheid des Heren, van dat hemelse licht, heeft ook Saulus ontmoet op de weg naar Damascus. Want dan lezen we hem omscheen snellijk een licht van de hemel. Een gemeente, als je dat nou eens een ogenblik indenkt, als je daar als herder zit, wat in gedachten verzonken bij het vuur. En daar ineens in die donkere nacht glanst daar iets van Gods majesteit, van Gods heerlijkheid en van Gods heiligheid. Tot diep in je hart. Zou het dan niet te begrijpen zijn zou er iets van verstaan wat we lezen over die herders. En zij vreesden met grote vrezen. Toen dat hemelse licht hen omstraalde, toen de heerlijkheid des Heeren hen omscheen, toen God zich in zijn majesteit en heerlijkheid openbaarde, toen vreesde zij, dit wordt sterven. Zo was het ook met Gideon. Toen Gideon een teken vroeg aan de Heer, en de Heere met vuur het offer verteerde, toen lezen wij van Gideon dat hij het uitriep. Toen hij zag iets van Gods majesteit en kracht. Ach, Heere, Heere, daarom dat ik de engel des Heeren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. Ach, Heere, nou moet ik sterven. En dat lezen we ook uit de mond van Manoah. Als hij de engel des Heeren gezien heeft, dan zegt hij het tot zijn vrouw. Wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben. En dat is waar, gemeente. Als God zich door zijn woord en geest aan het hart van een mens komt te openbaren, als de heilige, als de rechtvaardige, als de gans andere, als de reine, en als dat licht van hem valt in het hart van een zondaar, dat dringt door tot in de uiterste schuilhoeken van zijn hart, en hij ziet in een ogenblik in het licht van de hemel wie hij zelf is, en ineens wordt hij geconfronteerd met zijn zondig bestaan, als een gedachten die hij dacht dat hij dat alleen wist, worden naakt en geopenbaard voor Gods aangezicht. In dat licht, ach, hij vreest. Wie zou kunnen bestaan voor God en leven? Maar dat is nu het grote wonder. Als God zo verschijnt in zijn majesteit en heerlijkheid, dan is het niet om een mensenkind te verderven, maar om het te behouden. En telkens weer, wanneer daar iemand vreest als een Gideon, als een Manoah, als een Jozef, als een Maria, bij de verschijning van de Heere door zijn engel, dan klinkt het zo troostvol. Vrees niet. En zo zegt ook de engel het, tot deze vreesachtige en tot deze, tot de dood toe verschrikte herders, vreest niet. En dan geeft Luther, gemeente, deze geestelijke les. Zij die vrezen, behoeven niet te vrezen. Maar zij die niet vrezen, mochten wel eens vrezen. Vrees was er bij deze herders, ziende iets van de heerlijkheid van God die hen omscheen. Zij die vrezen, dit wordt omkomen, dit wordt sterven. Wie kan bestaan voor Gods heiligheid als hij zijn eigen onheiligheid en onreinheid ziet? Heere, dat kan voor u niet bestaan. Wie zo meent te moeten sterven, die hoort het uit de mond van de engel. Vreest niet. O onbegrijpelijk wonder, als je alle reden hebt om te vrezen, als de Heere zich zo aan je openbaart, als de heerlijkheid des Heeren omschijnt, van voren en achteren, niets van heel je bestaan onbelicht laat, maar alles wordt voor hem geopenbaard. Wie zou dan niet vrezen? En dan dat woord. Vrees niet. En waarom niet? Waarom hoeven de herders nou niet te vrezen? Wel, dat zegt de engel erbij. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de heerlijke inhoud van die aankondiging. Als we daar in onze gedachten die herders zien neergebogen liggen op hun knieën, diep geraakt door de heerlijkheid des Heren die hen omscheen, op hun knieën terechtgekomen, dat ze voor God niet kunnen bestaan, daar mogen zij het horen. Ik verkondig u grote blijdschap. En dan staat er in het Grieks een woord voor verkondigen, dat wil zeggen, ik evangeliseer u. En het evangelie, dat is de goede tijding. En het staat er eigenlijk dubbel op. Ik verkondig u goede tijding. Die inhoudt een heerlijke boodschap. Dubbel op. Zo groot is ook de inhoud van dat heerlijke woord. Wat de engel zal gaan verkondigen. Wat houdt dan die blijdschap in? Is dat vreugde die je wel eens in de wereld ziet? Dat mensen uitzinnig van vreugde zijn. Omdat ze de toto gewonnen hebben. En zonder 50.000 euro onverwachts op een bankrekening bijgeschreven krijgen. Of soms een hele wijk deelt in de opbrengst van het gewonnen lot. En iedereen uitbundig feest viert. Omdat ze zomaar onverwacht een groot vermogen hebben gekregen. Gaat het over deze blijdschap? Gaat het over de blijdschap die er is bij tienduizenden supporters als ze in de arena zitten. En er wordt door één van hun helden het winnende doelpunt gescoord. En ze staan op, 60.000, 80.000 mensen. En ze scanderen in een weef de gelukkige doelpuntenmaker. Is dat de blijdschap waar het hier over gaat? Als mensen uit hun dak gaan. Is dat de blijdschap waarover de engel spreekt? Wat zegt Calvijn toch zo treffend? Alle blijdschap die de mens zich inbeeldt te smaken, zolang hij geen vrede met God heeft en niet met hem verzoend is door de genade van Christus, die blijdschap is ijdel en bedriegelijk. Alle blijdschap, gemeente, buiten Christus, ze is leeg, ze is ijdel. Ze is bedriegelijk. Ze is aan een zeebel gelijk. Ze zal u geen blijvende vreugde geven. Maar waar bestaat dan de ware blijdschap in? Wel, de engel die zegt het tegen die vreesachtige herders, die daar neergeworpen zijn vanwege de heiligheid God, bevende en vrezende zijn omdat ze verloren zullen gaan. Wie kan bestaan voor een heilig God? En nu wordt aan hen gewezen een blijdschap zo groot, zo heerlijk, namelijk dat u geboren is, herders, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Meente, dan heb je de heilige inhoud van het heerlijke evangelie. Hij is geboren, zegt de engel, dat mag ik u evangeliseren, de zaligmaker. Er is wel een onderscheid tussen de aankondigingen die de engel deed aan Maria en aan Jozef. Daarin verklaarde hij ook de naam van deze zaligmaker, zijn roepnaam, zijn werknaam, Jezus. Maar de engel houdt die naam alleen voor zijn ouders, totdat zij hem die naam gegeven zullen hebben bij zijn besnijdenis. Dat komt hen toe. Om die naam aan de volken bekend te maken. Maar hier verklaart de engel wel het werk waartoe die gekomen is. De zaligmaker. Om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Heerlijke titel wordt aan dat kind toegeschreven. Hij zal de zaligmaker zijn. De soter. De verlosser. De behouder. De heiland. Zal hij zijn, zalig maken. Wat is dat? Wel, dat hebt u geleerd uit het vragenboekje. Zalig maken. Dat is verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Dat zal dat kind doen. Hij zal zijn volk verlossen van het grootste kwaad, namelijk dat ze in zonden ontvangen en geboren zijn. Dat ze in zonde leven onder de heerschappij van de vorst der duisternis. Daarvan zal hij hen verlossen. En hij zal ze brengen tot het hoogste goed. En wat is dat, jonge mensen? Wat is nou het grootste goed in deze wereld? Dat is vrede met God. Verzoening van je zonden. En het eeuwige leven ontvangen om niet. Dat zal hij doen. Hij zal zondaren zalig maken. Hij zal voor zondaren de schuld wegdragen. Zodat hun de zonden niet worden toegerekend. Maar hij zal die zonden wegdragen. En ze werpen in een zee van eeuwige vergetelheid zalig maken. Dat zal hij doen. Heden is u geboren. Vreesachtige herders, de zaligmaker. Meent, hebt u ook wel eens gevreesd? Toen God u tegenkwam. Toen God u met een Saulus vastgreep. Toen God u arresteerde op uw levensweg. En toen God zijn heilige wet aan u openbaarde. Toen het geweten u ging aanklagen. En u in de spiegel van de wet in het woord zag al uw overtredingen. Toen God in het woord en onder de prediking u daagde voor zijn heilige rechterstoel. En het licht van hem ging lichten in uw hart. En uw zondaar werd voor God en voor zijn majesteit en heerlijkheid niet meer kon bestaan. Heb u er iets van verstaan in uw leven? Wat Jesaja onder woorden bracht, toen hij mocht inblikken in de hemel. En daar de Heere zag op zijn troon, omringd door engelen die het uitriepen. Heilig, heilig is de Heere. Toen zag Jesaja in de heiligheid Gods zijn onheiligheid en hij riep het uit. Wee mij, want ik ben een man van onreine lippen, wee mij, ik verga. Dat was het ook wat David inleefde, toen hij Gods alziend oog op hem zag geslagen. Toen het oog van God dwars door zijn ziel heen ging. Toen riep hij het uit, Heere, verberg uw alziend oog voor mijn bedreven kwaad. Al dat kwaad wat hij heimelijk bedreven had. Met Batseba, met Uria. Het werd geopenbaard voor het oog van de Heer. En in dat licht van Gods heilig oog schrijft hij waardoor mijn ziel gevoelde diepste wonden. In dat alziend licht van de Heer zag hij zijn eigen kwaad. En gevoelde hij de diepste wonden door de zonden aangericht in zijn leven. Als zo de Heere verschijnt in zijn majesteit en heerlijkheid onder de bediening van het woord, dan val je met Saulus, zo te zeggen, van je paard af. Als de heiligheid Gods je tegenkomt, dan val je van je troon af. En gebeurt het als met de herders. En zij vreesden met grote vrezen. Maar wat is het dan een wonder. Als je zo bevende en vrezende. Menende te vergaan. Dan uit dat heerlijke evangelie mag horen. Vrees niet. Als je daar de stem mag horen, de bazuin. Van dat wonder. Dat er nu een weg geopend is. Waardoor zondaren weer met God verzoend kunnen worden. O heerlijk woord, vrees niet, want u is geboren, de zaligmaker. Hij is geboren, die de weg geopend heeft. om weer met de Heere verzoend te kunnen worden. U is geboren, de zaligmaker. Oh, en dan mag hij opnieuw een titel van hem gaan verklaren, waarin wij zo heerlijk gaan zien dat het alles Gods werk is. Want u is geboren, de zaligmaker. Welke is Christus, de Heere? En wat betekent Christus? We vanmorgen iets mogen zeggen van de naam Jezus. Hij die zalig maakt. Vanavond schittert er iets van die naam. Christus. Gezalfde. En wat wil dat zeggen? Dat hij door de Vader gezonden is. Dat hij door de Vader bekwaam gemaakt is. En dat de Vader hem de verantwoordelijkheid gegeven heeft om die taak op zich te nemen en ten volle ten uitvoer te brengen. En in die naam Christus zien wij dat de zaligheid uitgaat van de Vader, die zich een volk verkoren heeft tot zaligheid en zijn Zoon gezalfd heeft om dat grote werk te doen, om weer zijn kinderen te kunnen geven het gewenste land, de eeuwige zaligheid. Christus, van de Vader gezalfd, van de Vader geroepen, door de Vader bekwaamd, door de Vader uitgezonden, door de Vader opgedragen, de heerlijke taak, breng ze weder, mijn gevallen volk. Gezalfd. En onze kinderen, ze weten het wel. Vanuit het Oude Testament. Wie werden gezalfd? Wel, dan ging het om profeten. Denk maar eens aan Elisa. Of dan ging het om koningen. Denk aan David. Of het ging om priesters. Denk aan Aaron. Zij allen werden gezalfd. Dat is bekwaam door de Heeren. Ze kwamen niet zelf, maar ze werden geroepen. Uitverkoren en door de Heere met zijn Heilige Geest bekwaam tot dat werk. En zo is ook Christus gezalfd om in de eerste plaats profeet te zijn. Hij is de Christus, zo zegt hier de engel, om uw profeet te zijn, herders, om u te onderwijzen in de weg der zaligheid, om u te verkondigen dat er nu behoud is in hem. En hoe heerlijk heeft hij zijn profetische bediening op aarde uitgevoerd. En hij begon zijn werk met te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hoe heeft hij door de gelijkenissen onderwijs gegeven in de geheimen van dat koninkrijk? Hoe heeft hij het uitgeroepen op het tempelplein? En alle die dorst hebben, die komen en drinken van het water des levens om niet. Zo heeft hij ze willen onderwijzen. Een Maria aan zijn voeten willen verkondigen de dingen aangaande het koninkrijk der hemelen. Ik zal u onderwijzen en ik zal u leren van de weg die gij gaat. Zo is hij profeet, maar hij is ook gezalfd tot priester. Heerlijk werk heeft hij mogen doen, wonderlijk priesterlijk werk. Want als priester was hij ook tegelijk lam. En liet hij zich binden en slachten en offeren aan het kruis van Golgotha tot een volkomen betaling van al de zonden van de zijnen. Maar hij is ook priester die daar bidt voor zijn kerk. Die hoge priester die altijd bidt voor het aangezicht van zijn Vader. Die gesmeekt heeft: Vader, behoud ze, wanneer de Satan probeert ze te ziften. Heere, bewaar uw kerk. Hij is ook die priester die zegenend zijn handen uitbreidt over zijn kinderen. Die hen doet delen in al de schatten die hij voor hen verworven heeft. Menigelei genade deelt hij uit aan zijn kinderen. Die daar mogen wandelen onder zijn priesterlijke zorgende handen. Maar tenslotte is hij ook koning. En het is alsof daar al het gewicht op valt als er staat: Christus, de Heere. De Kyrios, o herders, daar zit een keizer op de troon, Augustus, die zich laat aanbidden als Kyrios, als Heer en als gebieder van de hele wereld, die meent aan God gelijk te zijn. Nee, herders, er is één Kyrios, één Heer, één Koning, en hij ligt in de kribbe van Bethlehem, in de stad Davids, daar zul je hem vinden. En het is alsof de engel, zoals de engel het ook vanmorgen deed bij Jozef, dat heerlijke woord onderstrepen, dat het woord is wat God al eeuwen geleden gesproken heeft. God vervult in dit kind zijn belofte. Want hij zal geboren worden in de stad Davids. En is dat niet de heerlijke vervulling van het woord van de profeet Micha, eeuwen geleden gesproken? En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Hoor je het eind? Hoor je het, herders, hoor je het, gemeente, van Gods beloften zal niet één woord ter aarde vallen. Zij zullen hun vervulling nimmer missen. Hij zal geboren worden in de stad Davids, zaligmaker, Christus Heer. O, hoe komt hij toch als die gepaste borgen middelaar in deze namen toch vanavond heel dicht bij u. Wat hebt u nodig, verloren zondaar, een zaligmaker? Kind des Heren, wat hebt u nodig? Een gezalfde tot profeet, priester en koning. Wat hebt u nodig te midden van al uw vijanden? Een Heere en koning. Is er een rijker en eerlijk evangelie dan de engel vanavond verkondigen mag in ons midden? Zit, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is. De enigste zaligmaker. De van God gezalfde Christus. De Heere, de Koning van hemel en aarde. En dit zal je teken zijn, herders, van de waarheid van dit evangelie. En wat behelst nou de waarheid van dit evangelie? Gij zult het kindeke vinden in koninklijke pracht en heerlijkheid. Overeenkomstig mijn majesteit zal hij geboren worden in het heerlijkste en grootste paleis. Zal hij liggen in een wieg van het allerzachtste satijn en zal een kroon van parels boven de wieg geplaatst zijn, als een teken van zijn goddelijke afkomst. En duizenden lakeien zullen er omheen staan, ter ere van deze koning die geboren is. Ja, dat zou geheel in overeenkomst zijn met de heerlijkheid des Heren, waarmee de engelen omschenen zijn. Maar nu dat wonderlijk, onbegrijpelijke teken. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Want wat zegt de engel? En dit zal u een teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Dat zal het teken zijn. Dat hij de zaligmaker is. Dat hij de Christus is. De van God gezalfde. Dat zal het teken zijn dat hij de Kyrios is. Heer, en ik begrijp er niets meer van. Is dat nou het teken van die geboren koning? Ja, dat is het teken. En waar wijst ons dat heen? Dat hij die ware Davids zoon is. Als daar in de eerste plaats gesproken wordt van doeken, dan wijst dat toch op de allerarmste omstandigheden waaronder hij geboren wordt. Wie van ons kan zich zo'n armoede voorstellen dat je nog niet eens een klein truitje of een hemdje hebt om je kind te kleden, maar dat je maar een eenvoudige theedoek moet nemen om je kindje daarin in te wikkelen. Meer heb je niet. Wat een armoede. Wat een armelijke afkomst heeft dit kind gewonden in doeken. Maar dan heb je toch nog zeker wel een klein matrasje om hem op te leggen. Nee, want ge zult het kindeke vinden liggende in een kribbe. In een voederbak. Kan het nederiger, kan het verachtelijker, dat je je kind moet leggen in de voederbak waar een beest uit eet? Dit zal uw teken zijn, zult het kindeke gevonden, gewonden in doeken, nameloos arm, liggend in de kribben, nameloos vernederd. Zo diep, dan zouden wij toch nooit een kind inleggen. Hier gaat in vervulling wat de profeet Jesaja gesproken heeft. Hij had gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht en onwaardigst onder de mensen. En een iegelijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Daar ligt hij, arm, nederig, vernederd. Geen plaats voor hem in de kribbe. Er was nog een plaatsje voor hem. Zo diep heeft hij zich willen vernederen, dat hij geboren werd uit een vrouw. Dat hij wilde indalen in de diepste armoede, in de diepste vernedering, om zo zijn broeders in alles gelijk worden, uitgenomen de zonden. Zo ging hij daar, in de kribbe van Bethlehem, de weg van lijden. Zo werd hij waarachtig mens, die weet wat vermoeidheid is, die weet wat honger is, die weet wat verachting is, die weet wat vernedering is. Die weet wat verwerping is. Die weet wat verdriet is. Zo werd hij mens. Zo wilde hij zich vernederen. Zo wilde hij geboren worden uit de maagd Maria. En waarom? O, laten we eens luisteren naar dat heerlijk antwoord van onze Heidelberger. Wat troost u dat hij geboren is uit de maagd Maria. Dat hij door zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonden, waar ik in ontvangen en geboren ben, volkomen heeft gedragen en voor Gods aangezicht bedekt. Dat is het teken dat hij de ware Messias zal zijn, geboren uit een vrouw, veracht, weg van lijden gegaan, van sterven, om zo. Voor mij, die in zonden ontvangen en geboren ben, voor mij volkomen zaligheid te verwerven en mijn schuld voor Gods aangezicht te bedekken. Gemeente, daar heb je nou de beleving van kerst. En dat woord, dat wonderlijke, dat zo tegenstrijdige woord. Heden is u geboren de zaligmaker, de Christus, de Heere, Gods Zoon, de van God gezalfde, in de stal van Bethlehem, in doeken. Schittert dan niet hier de naam van vanmorgen, Immanuel, God met ons? Dat is het teken dat hij de zaligmaker zal zijn. Hij zal waarachtig mens zijn. Hij zal zich laten vernederen. Hij zal in onze armoede indalen om ons eeuwig rijk te maken. En dat woord, dat deed kracht in de harten van de herders. Want ze hebben het tegen elkaar gezegd. Komt, laat ons zien het woord dat ons verkondigd is. En ze zijn gegaan. Ze hebben alles achtergelaten. Omdat ze door het woord van engel heilbegerig geworden zijn. Naar die zaligmaker. O, ze hadden het gezien. Wij kunnen voor God niet bestaan. Maar nu wordt ons gewezen de weg naar de zaligmaker. De Zoon van God. Liggende in de kribben als mensenkind. En toen zijn ze gekomen. En daar hebben ze gebogen voor hem. En daar hebben ze mogen aanbidden. En in hem, nu al hun zaligheid, hun hoogst verlangen gezien. En ze zouden als het ware met de dichter van Psalm 69 kunnen zingen. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw. Ach, was het niet gadeloze trouw die hem bewoog om zich zo nederig neer te laten leggen in de kribbe van Bethlehem. Was het niet zijn goedheid die het waard is om eeuwig geprezen te worden. Want God zal door hem aan zijn Sion hulp bewijzen. Zo mochten ze hem zien. En zo zijn ze heen gegaan door de straten van Bethlehem. Jubelend, springend van vreugde. Want ze zagen in dat kind gewikkeld in doeken. Liggende in de kribben, hun zaligmaker. Die waarachtig God Christus is. Die waarachtig Heer is. God koning der koningen. Maar ook waarachtig rechtvaardig mens. En zo hun Immanuel is geworden. Geliefde gemeente. Als je dat eens overdenkt in stilte en doe het eens. Wat is dan kerstfeest? Toch eigenlijk een wonderlijk woord. Wat is het eigenlijk een tegenstrijdig woord? Want het gebeuren in de stal van Bethlehem, dat teken, dat moest ons vanavond wel voor hem verootmoedigen. Heere, moest u zo arm worden? Ja, want gij zijt arme zondaren. Moest gij u zo diep vernederen? Ja, want gij zijt zo diep van mij afgevallen. Gemeente, dan is kerst toch allereerst dat heilsfeit dat ons plaats bij onze diepe val in Adam. Dat wij nu in zonden ontvangen en geboren zijn. Dat wij nu niets anders kunnen dan zonden. Hou dat dan zo, dat heilsfeit van kerst, ons in de eerste plaats bedenken doet. Wie wij zijn in het licht van Gods heiligheid. Dat hij nu naar de wereld moest komen om mens te worden en te sterven. Omdat ik als mens zo zwaar en menigmaal heb gezondigd. O, begrijp je het, gemeente? Als het zo voor je kerst wordt, dan heb je geen vermaak in de verlichting die de wereld aanbrengt. Dan heb je geen vermaak in de kerstgala's die de wereld organiseert. Dan heb je geen vermaak in cadeaus onder de kerst. Want dan hunkert en schreeuwt je ziel. O God, moest u zo diep zich vernederen voor mij. Dan wordt kerstfeest in de eerste plaats een feest. Wat je op de knieën brengt voor God. Vanwege die diepe vernedering die hij moest ondergaan. Gewikkeld in doeken. Liggende in een kribben. Dat deed hij nou uit liefde. Tot zijn vader. Opdat zijn vader de gevallen zondaar weer terug zou krijgen. En het recht dat door de zondaar geschonden werd, zou worden hersteld. Ja, Dan wordt het waarlijk kerst als we gaan zien dat hij dat nu deed om ook mij zalig te maken. O wonderlijk woord, kerstfeest. O, het doet mij in de eerste plaats een verbroken hart kennen. Verslagen geest, wenen voor God vanwege mijn zonden. Maar het doet mij ook wenen van blijdschap. Heere, wilt u zo indalen in Maria? Wilt u zo gelegd worden in de kribben om in die weg van vernedering, van arm te worden daar gij rijk was, om mij, arme zondaar, rijk te maken? O, dan komt er ook iets van die heerlijke blijdschap. Liefde gemeente, wat is het dan erg als wij nog steeds dezelfde zijn, of al zoveel keer dit evangelie hebben verhoren verkondigen. En als dat woord van God ons nou nooit eens vrees aangejaagd. Als de toren van God ons nog nooit deed beven. Als de heiligheid van God ons nog nooit op de knieën bracht. Als we nog nooit met de herders gevreesd hebben. Als God zich in zijn woord openbaart. Als de heilige, als de rechtvaardige. We zijn altijd dezelfde nog gebleven. Hard en verhard. Wat zal het dan zijn als eenmaal die boodschap komt? Hou deze onvruchtbare vijgenboom uit, want zij beslaat onnuttig de aarde. Wat zal dat erg zijn, om onder dat evangelie verloren te gaan. Want dan zal de Heer het tot u zeggen op eerste kerstdag 2008. Heb ik het u verkondigd door het woord van de engel. En die blijdschap zal al de volken wezen. Daar wordt verkondigd dat er niemand uitgesloten wordt. Blank en bruin, tot aan het uiterste der aarde, zal die boodschap verkondigd worden. De zaligmaker is geboren. Al de volken, niemand. Niemand hoeft te zeggen, maar hij kwam niet om naar mij om te zien. Hij laat het u verkondigen. Ik ben de geboren zaligmaker. Wend je dan toch naar mij toe. Smeek dan, als je vanavond moet zeggen, ja Heere, dat ben ik. Nog steeds onveranderd. Nog nooit op mijn knieën terechtgekomen. Nog nooit gevreesd voor eeuwig verloren te moeten gaan. Omdat uw heiligheid mij veroordeelde. Omdat uw wet mij neerwierp, omdat mijn geweten me overtuigde, ik ben een zondaar en strafwaardig. Bid toch, de Heere vanavond, daarvoor je ogen mag openen, opdat je mag worden, wat Bunyan wel zegt, een ontwaakte zondaar. Zijn er die ook vanavond, ontwaakte zondaar. Die de schuldbrief hebben thuis gekregen. Die door Gods geest met de herders ontdekt zijn. Aan hun zondaars bestaan. Die iets van de heiligheid van God in hun leven hebben leren zien. Die vrezen te vallen in de handen van een rechtvaardig God. Bij wie niemand wonen kan. Die het moeten zeggen, Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig over mijn leven. En misschien zo binnengekomen, vrezende, dat je elk ogenblik sterven moet en God moet ontmoeten. Loop je zo over de aarde, met je hemelhoge schuld. Hoor dan, wat het evangelie zegt. U die vreest, u die meent om te komen, u die meent te moeten sterven. Want u kunt voor de heilige God niet bestaan. Daar klinkt de fluit om van het evangelie. U is heden geboren, de zaligmaker, Christus de Heere. Hoort u dat? Hij is geboren, hij is gekomen en hij zoekt vanavond het verlorene. Hij zoekt het weggedrevene. O, zeg het maar. Heere, hier zit een zondaar. Heere, hier zit een afgodendienaar. Heere, hier zit er een die het niet waardig is dat u naar mij omziet. Maar u laat verkondigen aan vreesachtigen. En ik heb alles te vrezen. Vrees niet. Ziet, hier ben ik. O, wat kan dat evangelie, die fluit dan, toch een troost en een uitzicht in uw hart verwerken. Maar blijf niet waar ge zit. Hoe groot het ook is als die evangelietoon uw hart mag bereiken. Zoals het ook was bij de herders. Maar het moet verder. Het moet komen tot een buigen aan de kribben. Tot een zien van hem en een omhelzen van hem. En daarom smeekt de Heer. Kom toch met uw Heilige Geest en schenk mij vanavond voeten des geloofs om heen te gaan naar de stal van Bethlehem. Om mij daar voor hem neer te mogen werpen. Om zo in hem al uw heil, al uw zaligheid te mogen aanschouwen. Kom dan. De Heere trekken u vanavond met koorden van liefde bij uw schapen vandaan. Vreesachtigen, haast u en spoed u. En zie het kindeke in de stal van Bethlehem. Kom dan naar het broodhuis. Daar is hij, het brood des levens voor hongerigen. Daar ligt hij, Gods zoon. En hij predikt, dit wilde ik voor u doen. Gewikkeld worden in doeken, liggende in een kribbe. Zo diep wilde ik mij vernederen. Ik schaamde mij niet om u in alles gelijk te worden. Zoek dan bij mij uw zaligheid. En wat een troost voor u. Als u daar zit en zegt, o God, ik hoor het evangelie. Maar hoe zal ik u vinden? Het woord zegt het. Gij zult hem vinden. Ge zult het kindeke vinden. Grijp dan moed. Hedenavond. En zeg het tegen de Heere. Gij hebt het gezegd. Dat vreesachtigen genodigd en geroepen worden. Geef mij toch dat uw woord ook waar mag worden, ook in mijn leven. Dat ik dat kindeke vinden mag en hem omhelzen. En in hem zien, mijn zaligmaker. Opdat ik ook met de herders hem mag zien en terug mag keren. En dat ik, ja, heren, straks de kerk uit mag gaan, huppelende en springende, verheerlijkende en prijzende God, over alles wat ik daar gehoord en gezien heb. Heden is u geboren, de zaligmaker Christus, in de stad Davids. En ze zijn gekomen en hebben gezien. O, dat is blijdschap. Dat is de eeuwige blijdschap, wanneer je hem mag zien. Hij ligt daar, voor mij. En u, die door Gods geest gebracht bent in de stal van Bethlehem, die daar uw knieën hebt leren buigen voor hem, kom vanavond bij vernieuwing in die stal, opdat gij u mag verootmoedigen. Waar leert u die ware nederigheid? Wel, in de stal van Bethlehem, daar is hij u voor. Daar wilde hij liggen, in de kribbe van Bethlehem. Zo diep heeft hij zich vernederd. Zou er bij u dan nog iets van hoog moeten zijn? Het sterven bij de kribbe van Bethlehem. Zie hem daar liggen, uw zaligmaker. Verheug u in zijn grote liefde, dat hij zich in de doeken wilde laten wikkelen voor u. Dat hij zich wilde laten liggen in de kribben. Voor u, verheug u in zijn liefde. Zie hem liggen de Christus der schriften. Zie hem daar als uw profeet. Zie daar hem liggen. Hij zal u onderwijzen en leren van de weg die gij gaan moet. Zie hem daar als uw priester, die zijn bloed gestort heeft tot verzoening van uw zonden. Zie hem daar als uw biddende hoge priester, die altijd voor u bidt in de hemel. Zie op hem uw koning, die u regeert, bewaart en beschermt. Zie hem als uw heiland, die gereed staat en die het uitroept. Vader, breng ze bij mij, opdat ze mijn heerlijkheid, die daar bedekt is in de kribbe, nu volkomen mogen zien als ze bij mij zijn in de hemel. Amen. Heere, laat dat het slot mogen zijn, dat we het in verwondering uitroepen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan mij, zondaar, nooit gekrenkt. O, dat het een wonder mag worden, en dat we het mogen zingen met de herders. Zing dan verblijd, in verheven psalmen van dat heil, dat het kind in de stal van Bethlehem heeft aangebracht. Och Heere, wat zou dat groot zijn als we zo naar huis mogen gaan. In die stille verwondering en aanbidding. In die blijdschap dat Gij trouw zijt gebleven. Dat Gij vervuld hebt door de eeuwen heen. Die heerlijke beloften. Hij zal geboren worden in Bethlehem. Dat gij het vervuld hebt en ziet, een maagd zal zwanger worden. Dat gij het vervuld hebt en hij zal zijn Immanuel. Zie de zaligmaker, Christus Heere, mens, gewikkeld in doeken, liggende in de kribben, aanbiddelijke Immanuel. Dat wij zo in u mogen eindigen, wees zo bij ons. Heb dank, Heere, dat we zo bij elkaar mochten zijn. Dat Gij ons door en uit geholpen hebt. Dat we verschillende malen dat evangelie ook vandaag mochten verkondigen. U zij daar de dank voor. Wij zijn toch immers niet anders dan nietige mensjes uit het stof verrezen. Broze aardevaten. Heere, maar Gij wilt het nog gebruiken. uw naam ter eer. Mag het ook zo zijn in de verkondiging van het woord, ook als onze broeder morgen. Het woord mag verkondigen, sterk hem dan. Wees met ons, als we ook 's middags samen met de kinderen van de zondagsschool de geboorte van uw Heer Jezus Christus mogen gedenken. Wees dan met de kinderen, als ze zingen en teksten opzeggen. Wees met hen die de vertellingen doen. Heere, laat het zo ook een goed en gezegend samen zijn, mogen zijn. Heere, laat het een onvergetelijke kerst mogen worden, dat we mogen eindigen in dat wonder, dat Hij door zijn onschuld en volkomen heiligheid al mijn zonden voor het aangezicht van God bedekt heeft. O, dan wordt het zo'n groot wonder, onbegrijpelijk, onverdiend. Geef het uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal in hem, de Heere, het kind in de kribben, aan zijn Sion hulp bewijzen. Psalm 69 en daarvan het 14e vers. Ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.
Zegen.